Vooraf nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. In verband met de vacature van ouderling deelt de kerkenraad u het volgende mee. Voor deze vacature is het volgende tweetal opgesteld. De broeders A.G.M. Born en C. de Geus. De verkiezing zal morgenavond plaatsvinden. In verband met de huidige omstandigheden zal er geen ledenvergadering zijn. U kunt morgenavond tussen 7 en 8 uur in het voorportaal van de kerk uw stem uitbrengen. Indien u vooraf een schriftelijke stem uitbrengt, kunt u dat doen door uw stembiljet in een gesloten envelop te stoppen. Alleen op de buitenzijde van de envelop vermeldt u uw naam en handtekening. Morgenavond is er eveneens verkoop van collectebonnen. Donderdagavond is er een livestream-uitzending van de cursus Geestelijke Vorming. Professor Dr. W. de Vries zal dan, ondersteund met beelden, een lezing verzorgen over het belangrijke onderwerp evolutie, wat is het bewijs en wat is in het geding. Deze avond begint om 7:45. Aanstaande zaterdag is er een livestream-uitzending van Real Time. Maatje Kok zal deze avond spreken over het thema Lees je Bijbel, bid elke dag. Bijbel lezen en bidden, dat gaat niet vanzelf, maar hoe dan wel? De avond begint om 7:45 en er is een mogelijkheid om tijdens de uitzending vragen te stellen. Volgende week zondag zal in de morgendienst student J.A. de Kok voorgaan en in de avonddienst dominee A.D. Fokkema. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de renovatiekas. Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we zingen. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Laten we luisteren naar de heilige wet van de Heere onze God. Zodat we in de spiegel kijken en zien wie we zelf zijn. Zodat we vluchten naar de Heere Jezus. Dat we luisteren naar de heilige wet in Gods 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En dan openen we de Bijbel van morgen in Jesaja 52, vanaf vers 13 tot 53, het einde, vers 12. Jesaja 52 vanaf vers 13. En daar gaat het over de knecht van de Heere. Daar lezen we: Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Laten we samen bidden om de opening van Gods woord, om de aanwezigheid van de Heilige Geest hier, zodat hij zal werken in onze harten. En ook, we doen ook voorbeden voor de kerk en voor de wereld. Laten we samen bidden. Heere, zo zongen we het aan het begin van deze dienst, met Psalm 123. Zoals een knecht ziet op de hand van zijn Heer. Zoals een slavin ziet op de hand van haar vrouw. Zo kijken wij omhoog naar u. Tot u ons genadig bent. Zo belijden we onze afhankelijkheid van u. Want we zijn helemaal afhankelijk van u. We hebben net de geboden van u gehoord. Uw goede geboden waarmee u ons de weg wijst naar het leven. En die geboden zijn ook een spiegel. En als we in die spiegel kijken, dan zien we wie we zijn. Dan zien we onze zonden. Hoe we andere goden achterna lopen. We kunnen van alles een afgod maken. Misschien maken we wel een afgod van onszelf. Over liegen. Over uw naam ijdel gebruiken. Over echt breken. Over begeren. Al die geboden. Als we daarin kijken, dan zien we wie we zijn. En dan moeten we belijden. Heren, we kunnen voor u niet bestaan. Want we hebben tegen al uw geboden gezondigd, Heren. Wie zijn wij? En hoe kunnen we dan ooit voor u verschijnen? We kunnen wel naar de kerk komen, onze mooiste kleren aantrekken, maar dat helpt allemaal niks om voor u te verschijnen, want u kijkt overal dwars doorheen. En u ziet wat er leeft in ons hart. En u ziet ook wat daar voor vuiligheid is. Daarom belijden we, Heren, dat we afhankelijk zijn van u. Dat we u niets te bieden hebben. En daarom smeken we u. Wees ons genadig, Heren. Niet op grond van wie wij zijn, maar vanwege wie u bent. En vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ook over hem hebben we gelezen. Over hoe hij zondaren, de zonde van zoveel mensen op zich neemt. Over hoe hij velen wil rechtvaardigen. En op grond van uw woord, van uw belofte, op grond van het werk van de Heer Jezus, bidden we u. Wees ons genadig. Zie niet ons aan, maar zie uw Zoon aan. Uw Zoon die helemaal rechtvaardig was, zonder een smetje of vlekje, niks verkeerds, maar uw Zoon die toch moest lijden, die om zondaars te bevrijden zo diep moest lijden. Alleen op grond van hem kunnen we bij u komen. En we bidden u, of u wilt spreken vanmorgen, door alles heen. En er staat zoveel tussen u en ons. Maar u bent de God die daar allemaal doorheen kunt breken. Die in één keer alle vijandschap kunt verslaan. En zo ineens onze ogen kunt openen voor wie u bent. We lazen het. De welke het niet verkondigd was, die hebben het gehoord. En de welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Geef dat het zo is voor ons. Dat in één keer uw evangelie gaat klinken vanmorgen. En dat we het zien, wie u bent. En dat we onszelf helemaal aan u gaan toevertrouwen. Dat we stoppen met onze eigen manieren om overeind te blijven. En dat we het alleen van u verwachten. Geef daartoe uw Heilige Geest. Bestrijd ook alles wat tegen u opstaat. Als er afleiding is, misschien wel extra veel als we thuis zitten. Maar het maakt niet uit waar we zitten, want overal weet de duivel zijn manieren te vinden om ons af te leiden van u en van uw woord. Heere, blokkeer zijn werk en breek door alles heen. Spreek uw woord en maak ons levend door uw woord. We bidden u voor de tijd waarin we leven, de wereld waarin we leven. Een wereld die geteisterd wordt door een virus nog steeds. En het duurt allemaal lang en het kost ons veel. En we kunnen ook maar zo onze hoop gaan stellen op mensen, op een vaccin. Maar geef dat we juist leren in deze tijd hoe afhankelijk we zijn van u. En geef dat we onze hoop stellen op u alleen. Geef dat juist deze tijd een tijd is waarin we ons opnieuw tot u kunnen richten. We bidden u ook voor onze kerk, ons eigen kerkverband, waar ook zoveel aan de hand is. We bidden u voor wijsheid voor de broeders die naar de synode gaan volgende week. Bewaar uw kerk bij uw woord. Er is zoveel dat ons vandaan trekt bij uw woord. Maar geef dat we als kerk, hoe verschillend we ook zijn, ons onderwerpen aan uw woord en gehoorzaam zijn aan wat u van ons vraagt. Geef ook zo eenheid. Eenheid in de waarheid. We bidden u ook voor zieken in ons midden, voor mensen die alleen zijn. We bidden u voor mensen met een handicap. Wilt u iedereen geven wat nodig is? En u weet dat zoveel beter dan we dat zelf weten. U kent ons. Geef dat we het van u verwachten in heel ons leven. Spreek zo vanmorgen uw woord. Neem onze zonde weg en zie niet ons aan. We hebben u niks te bieden, Heere. Maar zie uw zoon aan. In zijn naam bidden we u. Om Jezus wil. Amen. In voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 1, vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 2. In de verkondiging zullen een aantal aspecten uit dat hele hoofdstuk Jesaja 53 centraal staan. Maar ik lees u nog één kernvers uit dat hoofdstuk voor. Jesaja 53 vers 6. Daar staat: wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Na de verkondiging zingen we Psalm 103. Psalm 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Gemeente, wij mensen hebben een hekel aan onrecht. Als ons onrecht wordt aangedaan, dan maakt ons dat boos. Dan komt er een soort machteloze woede in ons op. Jongens en meisjes, stel je voor, je zit in de klas. En naast jou zit een jongen die een beetje ondeugend is. En jullie hebben net een nieuwe juf. En die juf die draait zich op den duur om iets op het bord te schrijven. En die jongen naast jou, die pakt een prop en die gooit hem zo door de klas heen. En de juf, ze draait zich om en ze wijst: jij daar, jij krijgt straf. En je kijkt nog eens goed waar die vinger heen gaat en je ziet, die vinger is op jou gericht. De juf geeft jouw straf. En je zegt tegen de juf: ja, maar ik deed het helemaal niet. Ik gooide die prop helemaal niet. En de juf zegt: het maakt me niet uit, je krijgt straf. Nou, als je na zo'n dag op school thuis zou komen en je moeder vraagt: hoe was het op school? Ik denk dat je zou zeggen dat je ontzettend boos bent op de juf. Dat je zo'n onrecht is aangedaan. Dat jij straf hebt gekregen terwijl je niks had gedaan. En die jongen die wel wat had gedaan, die kon gewoon zomaar naar huis. Dat is nou onrecht. Je krijgt straf terwijl je het niet verdient. Dat hoort toch niet? Daar word je boos van. Wij allemaal vinden dat verschrikkelijk om onrechtvaardig behandeld te worden. Het maakt dat we ons machteloos voelen. Woedend. En nu lazen we in de Bijbel over een man die heel zijn leven lang onrechtvaardig behandeld wordt. Die zijn leven lang gestraft wordt, terwijl hij het niet verdient. Deze man wordt de knecht van God genoemd. Hij diende God met heel zijn leven. En wat krijgt hij ervoor terug? Niets. Hij wordt gestraft. Een leven van ellende. En de mensen om hem heen, ze hebben geen medelijden met hem, maar ze kijken op hem neer en ze zeggen: deze man wordt door God gestraft, door God geplaagd. Het is een man, hij wordt een man van smarten genoemd. Een man vol van verdriet. Terwijl hij alleen maar goed had gedaan, moest hij zo diep lijden. Toen de Heere Jezus naar deze aarde toekwam, toen zagen zijn volgelingen dat deze tekst ging over hem. Dat hij die knecht van God is, die zijn leven lang geen onrecht gedaan heeft, maar die wel gestraft werd. Het thema van deze preek is de knecht van God. En we letten op drie dingen. Allereerst zijn lijden. Dan vervolgens ons dwalen. En dan ten derde Gods plan. De knecht van God. Zijn lijden. Ons dwalen. En Gods plan. Wij mensen hebben een hekel aan onrecht. En het gebeurt best snel dat wij ons onrechtvaardig behandeld voelen. Dat we het idee hebben dat ons onrecht wordt aangedaan. Dat we niet krijgen wat we verdienen. En daar kunnen we slecht mee omgaan. Het is zelfs zo dat als we ergens terecht straf voor krijgen, we vaak nog boos zijn. Ik merkte het aan mijn catechisanten. Soms dan praten ze door de catechisatie heen en dan zei ik, even je mond dicht houden. En bijna altijd was de reactie, ja, maar hij deed het ook. Als je aangesproken wordt, dan zeg je, ja, maar ik deed het eigenlijk helemaal niet. En zo doen ook oudere mensen dat. Bijvoorbeeld bij een boete. Als we een boete krijgen, als we te hard hebben gereden of als we geen licht hadden op onze fiets. Ook dan voelt het vaak nog een beetje als onrecht. Alsof het toch oneerlijk is, alsof we het niet echt verdiend hadden. Zelfs als we terecht gestraft worden, voelt het voor ons vaak nog als onrecht. In ons leeft ergens het idee dat we geen straf verdienen. Tegen beter weten in, denken we vaak zo. We mensen, we zijn geneigd om op onze strepen te staan, om voor onszelf op te komen. Om niet over ons heen te laten lopen. En daarom maakt het ons zo boos. Als we het idee hebben dat ons onrecht wordt aangedaan. Als we het idee hebben dat we iets krijgen dat we niet verdienen. Want dat is het idee van recht dat we heel vaak hebben. Recht, dat is volgens ons krijgen wat je verdient. En zo lijkt het ook heel vaak te werken in deze wereld. Dat je krijgt wat je verdient. Als je hard werkt, verdien je veel geld. Als je aardig bent voor anderen, zullen ze vast ook aardig zijn voor jou. We hebben er allemaal spreekwoorden voor. Wie goed doet, goed ontmoet, zeggen we dan. Je krijgt wat je verdient. Dat is recht, volgens ons. Zo zou het leven moeten werken. En als het dan misgaat in ons leven, dan kan ook heel snel de gedachte opkomen. Waar heb ik dit aan verdiend? Of als het misgaat met een ander, te van een afstandje toch denken, ja, dat is zijn verdiende loon. Recht. Dat is volgens ons krijgen wat je verdient. En als het niet zo gaat in ons leven, dan maakt ons dat boos. Zo zou het moeten werken. Krijgen wat je verdient. Maar heel vaak werkt het niet zo. Ook volgens de Bijbel niet. In de Bijbel staan talloze voorbeelden van mensen die niet krijgen wat ze verdienen. Het gaat in de psalmen bijvoorbeeld heel vaak over goddeloze mensen met wie het zo goed gaat. En je hoort hoe de psalmisten het soms uitroepen. Waarom gaat het de goddelozen goed, heren? Ik leef toch voor u, waarom gaat het hen goed? En we lezen ook heel veel voorbeelden over dat het niet goed gaat met mensen die rechtvaardig leven. Job bijvoorbeeld is zo iemand. Hij was rechtvaardig, staat er in Job. En toch overkomt hem zoveel lijden. Wie goed doet, goed ontmoet. De Bijbel laat ons op heel veel plekken een ander beeld zien. En ook in Jesaja 53 zien we een heel ander beeld. Het gaat daar over iemand die alleen maar goed doet. En toch, zijn leven wordt getekend als een leven van diep, diep lijden. Hij is rechtvaardig. Maar hij krijgt niet wat hij verdient. Deze man, deze knecht van God, hij ervaart het grootste onrecht. Terwijl hij God diende, met heel zijn leven diende hij God. Zijn leven stond in het teken van God. En je zou verwachten dat het dan goed met je gaat, want God beschermt toch de mensen die van hem houden. Maar niets is voor deze man minder waar. Heel zijn leven lang overkomt hem niets dan ellende. En hij lijdt onterecht. In Jesaja 53 wordt zijn leven in allemaal beelden getekend. En het begint met zijn geboorte en het eindigt bij zijn graf. In vers 2, daar lezen we over zijn geboorte. Daar staat: want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Een lood, een klein plantje in dorre aarde, zo is deze knecht van God. Kwetsbaar en klein, in dorre, in droog land. Niets is er aan hem dat wij begeerd zouden hebben. Wij mensen zien er niks moois aan. Wij mensen verwachten er niks van. En zo wordt ook de rest van zijn leven getekend. In vers 3 tot 7, daar worden allemaal dingen erover geschreven. Over hoe hij veracht werd. De onwaardigste onder de mensen. Als je dat toch tot je door laat dringen. De onwaardigste onder de mensen. Wat een lijden. Niemand die deze knecht waardevol zag, vond. Niemand die hem belangrijk vond. Hij is een man van smarten. Iemand vol diep verdriet. Zoveel te lijden. Die niet onbezorgd kan zijn. Nee, verdriet typeert hem. Hij is bekend met ziekte. Een zwakke. Een zieke. Een verdrietige man. Als je het zo leest in Jesaja 53, er is geen lichtpuntje te zien. Ook de mensen die om hem heen staan, ze helpen hem niet. Ze kijken op hem neer. Ze zeggen: hij is geplaagd. Door God geslagen en verdrukt. De mensen zeggen: dat lijden wat deze man overkomt, dat is Gods oordeel. Hij zal het wel verdiend hebben. Zo doen ze er nog een schepje bovenop. Op zijn lijden. Wat een leven. Wat een lijden. Verdriet. Ziekte. Vernedering. En in vers 9... daar staat over hoe hij begraven werd. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Als een goddeloze werd hij begraven. Zo heeft hij geleden. Van geboorte tot graf. En zelfs na zijn dood. Als een goddeloze. In het graf gelegd. En dat allemaal onterecht. De knecht van God was hij toch? Hij diende God met heel zijn leven. Wat een onrecht. Dat klopt toch niet? Er groeit toch verzet in je als je dat leest? En klopt het eigenlijk wel met de Bijbel? Want we lazen ook in Psalm 1, we zongen uit Psalm 1. En daar gaat het over de rechtvaardige. En daar staat, hij zal zijn als een frisse boom. In vette grond. Geplant aan een stroom. En dan lezen we over de knecht des Heren. Als een rijsje. Niet een frisse boom, maar een klein, nietswaardig plantje. Niet geplant in vette grond, maar in dorre aarde. Geen frisse stroom, maar droogte. Gedaante, nog heerlijkheid. En wij mensen, wij zouden in opstand komen als we die psalm zouden lezen. En we zouden zien hoe we moeten lijden als we dat lijden zien van de knecht. Maar de knecht, we lezen bij hem niet dat hij in opstand komt. We lezen bij hem niet dat hij boos wordt op God. Dat hij zegt, Heere God, u doet mij onrecht. Dat hij als het ware met Psalm 1 naar de Heere toe gaat en zegt, ik moet toch zijn als een frisse boom. Ik verdien het niet om te lijden. We lezen daar niks van. Er staat dat de knecht zijn mond niet opendeed. Hij kwam niet in opstand, maar hij droeg het onrecht. Hij liet zich onrechtvaardig behandelen. Waar wij mensen opkomen voor onszelf, vechten voor onze rechten, boos zijn als ons onrecht wordt aangedaan. Daar lezen we over de knecht die zo anders is. Die niet in opstand komt tegen God, maar die zich onrecht laat aandoen. Hij gaf zijn leven in onterecht lijden voor zondaren. Hij stond niet op zijn strepen. Hij leed voor mensen die vasthouden aan wat ze hebben. Hij liet zich onrecht aandoen. Zo wordt het leven van deze knecht getekend. Als een leven van onterecht lijden. Maar in Jesaja 53, daar gaat het niet alleen over de knecht. We lezen meer. Want er is een ander woord dat heel vaak voorkomt in Jesaja 53. En dat is het woord wij en het woord ons. Jesaja 53 beschrijft het leven van de knecht, maar het is geen levensbeschrijving op afstand. Nee, die levensbeschrijving die heeft wat te zeggen voor de mensen die belijden wat in Jesaja 53 staat. Die Jesaja 53 hebben leren meezeggen. Daarover gaat het in ons tweede punt. Als het gaat over ons dwalen. Want als we zien hoe de knecht moest lijden, dan zien we ook hoe weinig wij op de knecht lijken. Hij was rechtvaardig. Wij onrechtvaardig. Hij gaf zijn leven voor zondaren, terwijl wij vasthouden aan wat we hebben. Wij mensen, we worden getekend als dwalende mensen. Jesaja 53 is niet een levensbeschrijving op afstand, maar een belijdenis. En het komt erop aan dat wij in ons leven gaan leren om die belijdenis mee te zeggen. Het is een belijdenis die gaat over wat de knecht heeft gedaan. Maar het is ook een belijdenis die gaat over wat het lijden van de knecht betekent voor zondaren. En zo is Jesaja 53 een belijdenis van geloof. Geloof dat wat die knecht heeft gedaan, wat betekent voor zondaren. En tegelijkertijd ook een belijdenis van schuld. Schuld, omdat het lijden van die knecht komt door zonden. Door onze zonden. Geloofsbelijdenis en schuldbelijdenis. Die twee, die horen helemaal bij elkaar. En die gaan niet zonder elkaar. We kunnen onze schuld belijden zonder geloof te belijden. Maar dat maakt moedeloos. Dat stort ons in de ellende. Maar geloof belijden zonder schuld belijden, dat gaat ook niet. Dan weten we nog niet wie we zelf zijn. En we leren onszelf ook pas echt kennen als we zien wie de Heer Jezus is. Hoe Hij geleden heeft. Schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis. Jesaja 53 is allebei. En ze horen bij elkaar. En hoe meer wij gaan leren om ons toe te vertrouwen aan God en aan zijn belofte, hoe meer we ook gaan zien hoe schuldig we zijn. Hoe wij dwalen. Hoe meer oog we krijgen voor dat diepe lijden van de Heer Jezus, hoe meer we ook gaan zien dat dat vanwege onze zonde is. Een lied zingt: O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Ook daarin zien we hoe die belijdenis van geloof en van schuld aan elkaar verbonden zijn. Om zondaars te bevrijden was het dat de Heer Jezus zo diep moest lijden. En in Jesaja 53 zien we hetzelfde. De mensen die Jesaja 53 zeggen, die Jesaja 53 belijden, die zeggen: wij dwaalden. Ze belijden hun schuld ruim. Ze zeggen: wij dwaalden. Het komt door ons. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Heeft u ook geleerd om het zo mee te zeggen? Om zo uw schuld te belijden. Maar tegelijkertijd ook de toevlucht te nemen tot God. Tot de knecht van God die juist voor zulke zondaren geleden heeft. In vers 6, daar wordt de schuld beleden. Daar staat: wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Wij dwaalden. Dat is wat de mensen die Jesaja 53 belijden meezeggen. Wij dwaalden. Wat betekent dat, dat dwalen? Jesaja die gebruikt het beeld van een schaap. Een schaap is afhankelijk van zijn herder. De herder die weet wat goed is voor zijn schapen. Hij zorgt voor zijn schapen. Hij beschermt zijn schapen. Beschermt ze tegen wilde beesten die ze aanvallen. Hij leidt zijn schapen naar voedsel en naar water. En daarom is een schaap dat afdwaalt van de kudde overgeleverd aan de dood. Een schaap dat is afgedwaald, dat staat machteloos tegenover wilde dieren. En als het niet wordt opgegeten door een wild beest, dan verhongert het of komt het om van de dorst. Een schaap moet niet afdwalen. Een schaap moet dicht bij de herder blijven. Want een schaap is afhankelijk. Maar schapen zijn ook eigenwijs. En zo zijn wij nu ook, zegt Jesaja. Steeds weer opnieuw denken we het beter te weten dan onze herder. We lopen weg bij de herder die ons beschermt, die voor ons zorgt, die ons voedsel en water wil geven. Wij kiezen onze eigen weg, niet de weg van de herder, maar onze weg. God is die herder. Dat is het Bijbelse beeld waar Jesaja naar verwijst. En op heel veel plekken in de Bijbel komen we dat beeld tegen, dat God de herder is van zijn volk. God wijst zijn volk de weg. De weg naar het leven. Een weg waarin zijn volk kan leven in bescherming. Maar steeds weer opnieuw dwaalt dat volk af. Wij dwalen als schapen. Wij kiezen onze eigen weg. Wat is die weg die God ons wijst? God heeft die weg duidelijk gemaakt in zijn geboden. We hebben die geboden ook vanmorgen weer gelezen. Die geboden die zijn er om ons leven te beschermen. Die geboden, dat zijn de geboden van de bevrijding. Zo beginnen de geboden. Ik ben de Heere, uw God, die u uitgeleid heeft. En ze zorgen ervoor dat we niet opnieuw slaaf worden. Die geboden die geven als het ware de grenzen aan van het goede leven. Die beschermen ons leven voor vijanden van buitenaf. En ze zorgen er ook voor dat we niet afdwalen, dat we niet buiten die geboden gaan leven. Ze zijn als een hek rondom ons leven. Bescherming biedt een hek en het zorgt er ook voor dat we niet afdwalen. En zo beschermen de geboden. Maar de geboden die wijzen ook aan wat goed is. Wat goed is om te doen. En de Heer Jezus zelf heeft die geboden samengevat. Hij heeft ons aangewezen wat nou de kern is van wat de wet en de profeten ons leren. Wat de kern is van de goede weg die God ons wijst. En ik denk dat ook de jongens en meisjes wel weten wat die samenvatting van de Heer Jezus is van de wet. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is nou de weg die de Heere ons wil wijzen. God liefhebben boven alles en onze naaste, de mensen om ons heen, als onszelf. Wat een goede weg wijst de Heere ons. Wat zou het toch goed zijn als iedereen op aarde naar dit gebod zou luisteren. We moeten belijden dat we dwaalden als schapen. Dat we onze eigen weg kozen. Niet die goede weg van God, van de liefde voor Hem boven alles. Van liefde voor onze naasten, voor de mensen om ons heen. We kozen onze eigen weg. De weg van de liefde voor onszelf. De weg van de zelfliefde. Die liefde die bedoeld was om gericht te zijn naar buiten. Bedoeld was om gericht te zijn op God, om Hem te eren met heel ons leven. Die bedoeld was om gericht te zijn op de mensen om ons heen. Om hen te dienen in de liefde. Die liefde hebben we op onszelf gericht. We zijn in onszelf gekeerd. Dat is onze eigen weg. Dat we onszelf lief hebben. Dat we kiezen voor onszelf. Dat we doen waar we zelf zin in hebben. En je hoort het heel vaak, dat soort geluiden. Het wordt gepresenteerd als iets wat goed is. kies toch eens voor jezelf. Of doe vooral waar je je goed bij voelt. Het zijn allemaal uitdrukkingen van die zelfliefde. En die houding zit er bij ons allemaal in, dat we onszelf voorop stellen. We gaan onze eigen wegen. Van nature gaan we niet de weg van liefde tot God, van liefde tot de naaste. Maar kiezen we alleen voor onszelf, richten we alles op onszelf. En zo dwalen we. We zijn verdwaald geraakt in onszelf, verstrikt in onszelf. En zo zijn we onszelf kwijtgeraakt. Want we zijn niet meer zoals God ons bedoeld heeft. We zijn niet zoals God wilde dat we zouden zijn. We zijn verdwaald. Zo houdt Jesaja 53 ons een spiegel voor. Het laat ons zien dat God onze herder wil zijn, die ons de goede weg wil wijzen. De weg naar het leven, de weg van liefde. Maar wij dwalen. We richten de liefde op onszelf. En zo, als we dat onder ogen zien, hoe we dwalen, dan worden we toegedreven naar de knecht van God. Naar Jezus Christus. Want waar wij kiezen voor onszelf, onze liefde vooral op onszelf richten, waar wij vasthouden aan wat we hebben, daar lezen we over de knecht van God die alleen maar geeft. Hij geeft zijn leven. Hij heeft niks over. Raakt alles kwijt. Voor zondaren. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Voor vijanden laat hij zich onrecht aandoen, zijn leven lang. En waar wij woedend zouden worden, doet hij zijn mond niet open. Wat een leven in liefde. Dat is nou liefde, om zondaars te bevrijden. Hij draagt de straf die zondaren verdienen. Terwijl hij niet dwaalde. Terwijl hij alleen maar leefde voor God. God diende met heel zijn leven. Werd hij gestraft. Hij draagt de straf voor de dwalingen van zondaren. Wat een onrecht. Gestraft worden terwijl je het niet verdient. Maar hij droeg het onrecht uit liefde. Liefde om zondaars te bevrijden. Liefde die diep moest lijden. Door dat lijden van de Heere Jezus is er redding voor zondaren. Redding voor dwalende mensen. Hij droeg de straf die wij mensen verdienden. Het wordt in vers 4 beschreven als een wonder. En het is ook een wonder. Er staat waarlijk een uitroep. Hoe bijzonder is dat? Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. De ziekte die door onze zonde in de wereld is gekomen. De smarten vanwege onze zonde. Hij heeft het gedragen. Dat is het wonder van de plaatsbekleding dat hier in Jesaja 53 wordt beschreven. Hij voor ons. Waar wij hadden moeten sterven. Waar wij de straf van God over de zonde hadden moeten ondergaan. Waar wij alleen maar de toorn van God verdienen. Daar ging Jezus. Hij stierf. Hij droeg de straf over de zonde. Hij dronk de beker van Gods toorn leeg. Dat wonder dat druist in tegen alles hoe wij mensen denken. Dat past niet bij hoe wij denken. En wij mensen krijgen het ook nooit klein. Wij denken steeds in krijgen wat je verdient. Maar als wij zouden krijgen wat we verdienen, dan zou niemand kunnen bestaan. Door het lijden van de knecht krijgen zondaren wat ze niet verdienen. Straf verdienen we, maar als we in Jezus geloven, dan gaan we vrij uit. De dood verdienen we. Maar als we in Jezus geloven, dan krijgen we het leven. Niet vanwege wie wij zijn, maar vanwege wie Hij is. Luther noemde dat de vrolijke ruil. Hij mijn zonde. Hij mijn ongerechtigheid. Hij de dood die ik verdien. Wij zijn gerechtigheid. Wij zijn leven. Onverdiend. En door geloof mogen we hierin delen. En daar komt het op aan dat we het helemaal van Hem alleen verwachten. Want alleen door wat Hij gedaan heeft, is er redding voor ons. Alleen door die vrolijke ruil kunnen we vrij uitgaan. We moeten leren om die woorden van Jesaja 53 mee te zeggen. Dat de woorden van ons leven worden. Dat we meezeggen met Jesaja. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het zijn woorden waarmee we kunnen leven en sterven. En het gaat niet automatisch dat we die woorden meezeggen. Dat we die woorden mijnen. Dat we meezeggen om mijn overtredingen. Om mijn ongerechtigheden. Maar de Heer Jezus, Hij zoekt u. En Hij zoekt jou vandaag op met zijn belofte. Hij zegt, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nu komt het erop aan dat dat het enige is waarop we ons vertrouwen stellen. Dat we al onze eigen maniertjes om overeind te blijven opgeven. Dat we onder ogen zien, Heere, ik kan niet voor u bestaan. Maar bij u is vergeving door de Heere Jezus Christus. Verwacht het toch alleen van Hem. Geef u toch over aan Hem. Beleid uw dwalen en kom bij Hem. Dan komen we bij het derde. Gods plan. Daarmee begint het in Jesaja 53. In Jesaja 52 vers 13. Daar begint eigenlijk dat hoofdstuk. En daar gaat het over de Heere God. Want God laat zichzelf zien in het lijden van de knecht. In Jesaja 53 vers 1, daar staat het. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De arm van de Heren, die gaat geopenbaard worden in het lijden van de knecht. De machtige arm van de Heren God. De Heere God, Hij gaat zijn kracht en zijn macht laten zien in Jesaja 53. Hij gaat laten zien hoe machtig Hij is. Maar hoe zit dat? Want we lezen in Jesaja 53 toch alleen maar over lijden. Wat lezen we daar nou en wat zien we daar nou van de macht en de kracht van de Heere? Wat zien we daar nou van die arm des Heren? Nou, als je gewoon met normale ogen kijkt, dan zien wij mensen ook niks van heerlijkheid of kracht of macht in het lijden van de knecht. Onze ogen moeten geopend worden. We moeten ogen van geloof krijgen om te zien hoe God zijn macht openbaart in het lijden van de knecht. Met onze eigen wijsheid komen we er niet. Maar onze wijsheid loopt stuk op de dwaasheid van het kruis. Want God zegt dat hij een weg gaat door het lijden van deze knecht heen. Een weg die wij mensen niet begrijpen. En die wij ook nooit klein zullen krijgen. In vers 1 staat, wie heeft het geloofd? Wie kan nou geloven dat dit waar is? Dat God zo zijn weg gaat door het lijden van de knecht heen. Maar God gaat zijn weg door het lijden heen. Hij heeft zijn plan. Wat is dat plan van God? Nou, daar gaat het dus over in die versen 52, vers 13 tot 15. En ook aan het einde van Jesaja, daar zien we daar weer iets van. In Jesaja 11, vanaf het tweede gedeelte van vers 11. Jesaja 53, vanaf het tweede gedeelte van vers 11. Want daar is God zelf aan het woord. In het grootste gedeelte van Jesaja 53, daar is een wij aan het woord. Daar gaat het over ons. Wie heeft onze prediking geloofd? En wij dwaalden als schapen. Maar in die twee gedeelten, dat eerste gedeelte vanaf 52 vers 13, daar is een ik aan het woord. En ook aan het einde is diezelfde ik aan het woord. In Jesaja 52 vers 13, daar staat, zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. En ook aan het eind, vanaf vers 11b, daar staat datzelfde. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. God is daar aan het woord. Jesaja 53 begint met het plan dat God heeft. Hij gaat iets doen met zijn knecht. Mijn knecht zal verstandiglijk handelen, staat er. Dat betekent, mijn knecht zal slagen. Het zal goed komen. En wat zal er dan gebeuren? Nou, dat staat verderop in vers 13. Hij zal verhoogd en verheven. Ja, zeer hoog worden. Dat is het plan dat God heeft. Door het lijden van de knecht heen is het plan van God dat de knecht verhoogd zal worden. Wat betekenen die woorden? Die woorden hoog en verheven. Wat wil dat zeggen dat de knecht verhoogd zal worden? In het boek Jesaja, daar komen die twee woorden, hoog en verheven, op twee andere plekken voor. En als we die plekken opzoeken, dan zien we wat die woorden hoog en verheven betekenen. Laten we eerst opzoeken Jesaja 6, vers 1. Daar komen diezelfde woorden hoog en verheven voor. Daar staat, in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik, dat is Jesaja, de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. In het roepingsvisioen van Jesaja is dat. Jesaja ziet een hoge en verheven troon. Die woorden, hoge en verheven, die gaan hier dus over de troon van God. En als we nog een ander gedeelte lezen in Jesaja 57, dan wordt nog duidelijker wat die woorden hoog en verheven betekenen. Jesaja 57, vers 15, daar komen diezelfde woorden weer voor. Daar staat, Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. In Jesaja 57, daar blijkt dat die hoge en verhevene, dat gaat over God zelf. Die knecht van God, die man die zo diep moest lijden, die zal verhoogd worden. Hij zal zo verhoogd worden dat hij op de troon van God zelf zal zitten. In Jesaja 53, daar wordt het beloofd. En we mogen weten dat dit in Jezus Christus vervuld is. Hij is die knecht van God, die veracht werd, de onwaardigste onder de mensen, die de allerlaagste plek op aarde innam, die de plek innam waar de vervloekten hangen, aan het kruis, het vloekhout. Maar deze Heere Jezus Christus, hij is verhoogd. Hij bleef niet in de dood. Gods plan was dat hij verhoogd zou worden, naar de hemel zou gaan, dat hij zal zitten op de troon van God, de hoge en verheven troon van God. En hij zit daar nu. Deze knecht van God, hij zit op de hoge en verheven troon van God om te bidden voor de zijnen als een voorspraak en als een onderpand. Zo profeteert Jesaja over het lijden van de knecht. Het plaatsbekledende lijden van de knecht. Maar ook al over de hemelvaart van de knecht. Die knecht van God die zal moeten lijden en sterven. Het is al beloofd dat hij op de troon zal gaan zitten. De troon van God zelf. Daar zit hij. Zo was het plan van God. En zo is het uitgevoerd. Zo vast en zeker staat Gods beloftewoord. Geen van zijn woorden laat hij ooit ter aarde vallen. We zien hoe deze profetie van Jesaja 53 vervuld is in Jezus Christus. En wat is nou dat doel, het doel van dat plan van God? Dat lezen we in Jesaja 53, vers 11. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Door zijn kennis, als wij die knecht leren kennen, daardoor zullen velen rechtvaardig worden. De knecht zal velen rechtvaardig maken door hun ongerechtigheden te dragen. Dat is het doel van dat plan van God. Als we dat woord op ons in laten werken. Velen. Velen zullen rechtvaardig worden. Door het plaatsvervangende lijden van de knecht. Misschien dat u vanmorgen meeluisterde. In de kerk of thuis. En dat u dacht, maar is het wel voor mij? Mag ik hier ook in delen? Mag ik leren om deze woorden van Jesaja 53 mee te zeggen? Kan het wel voor mij? Zoek dan toch uw troost in dat woord. Velen. Er is ruim plaats bij de Heere God. Plaats voor velen. Er is plaats voor iedereen die naar hem toevlucht. Neem dus vandaag nog de toevlucht tot hem. Ga naar hem toe en belijd. Ik heb gezondigd, Heere. Ik ben afgedwaald als een schaap. En ik heb u niets te bieden. Alleen ongerechtigheid en zonde. Maar Heere, bij u is toch vergeving? Doe mijn ongerechtigheden toch op hem neerkomen. Geef dat het waar wordt, ook voor mij. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Geef ook mij genezing door zijn striemen. Als u zo tot hem komt en alles van hem alleen verwacht, dan zal hij u en dan zal hij jou zeker niet afwijzen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Onze God en Vader in de hemel, zo komen we tot u. En we hebben net uw lof gezongen. De lof op u, die ons genadig wil vergeven. Hoeveel het ook is wat we tegen u misdreven hebben. Heere, u weet het. U kent onze krankheden, onze ziekte. Maar u geneest ons vol liefde. Heere, u wil ons leven redden van het verderf. Geef in ons geloof dat we ons voor het eerst of opnieuw leren toevertrouwen aan u. Dat we afkeren van onze dwaalwegen waarin we onszelf overeind proberen te houden. En dat we met lege handen komen bij u. En het verwachten. Alleen van u. Alleen door genade. Alleen door geloof. Alleen door Christus. Neem weg wat verkeerd was en zegen uw woord. Geef dat er steeds meer bijkomen die daarvan leven, die meezeggen met Jesaja om mijn overtredingen. En ook de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er genezing, ook voor mij. Werk dat zo in onze harten. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen ons slotlied. Psalm 146, vers 3. Psalm 146, vers 3 als ons slotlied. We bidden samen om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.